Ik ben Danielle Meesters en wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan. Omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Hoi lief luisteraar, het is weer tijd voor een nieuwe live die ik heb gedaan samen met Nienke. Nienke Madsen, die is eigenaar van de Stuiterballen. Zij is ADHD coach en trainer en ze heeft recentelijk een mini-cursus gelanceerd, namelijk ADHD en je hormonen. Dus deze aflevering is voornamelijk voor mensen die menstrueren. En we hebben het vandaag over de relatie tussen je menstruatie en ADHD, je emotieregulatie. En wat daar aan ten grondslag ligt en hoe wij ernaar kijken. Super interessant gesprek. Iets wat nog best wel, in de kinderschoenen staat, maar wel heel mooi dat Nienke een prachtige cursus hierover heeft gemaakt. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Voor de mensen die wat getriggerd worden of moeite hebben. En wat ik me heel erg kan voorstellen. Het geluid is niet optimaal. Ik neem hem op vanuit Instagram. Ik neem het zelf op met een microfoon. En ik hoopte dat hij dat dan goed op zou vangen. Zowel mijn stem als die van Nienke. Maar je hoort wel het verschil. Dus ik hoop dat je daar doorheen kan luisteren. En dat je er misschien op een gegeven moment een beetje aan went. En niet zo'n last van hebt. Mocht je hier tips of ideeën over hebben. Voel je ook vrij om me daar een berichtje over te sturen. Technisch gezien, hè. Want ik doe altijd mijn best om het zo goed mogelijk te doen. Dus dat wilde ik nog eventjes meegeven. En dan wens ik je nu heel veel luisterplezier en tot de volgende aflevering. Ja, het is weer maandag en ik ben weer live. Vandaag weer met een hele leuke gesprekspartner, namelijk Nienke van de Stuiterballen. En Nienke is de afgelopen tijd heel erg bezig geweest met de relatie van ADHD en je cyclus. Dus super interessant onderwerp natuurlijk. En daar gaan we vandaag gezellig over verder kletsen. Ik zal Nienke even binnenlaten. Even kijken of het lukt. Yes. Ja, daar ben je. Goedemorgen.
Een eerste keer live.
Yay. Jij bent sowieso helemaal aan op Insta tegenwoordig, zag ik.
Nou, ik kan je vertellen. Ik zat in mijn lente- en zomerfase afgelopen 2 weken. En naar mijn mening ben ik de afgelopen 2 weken echt in 1 keer als een raket gegaan. Omdat ik plots zoveel meer grip ervaar op mijn cyclus. En toen dacht ik, ik zat natuurlijk in mijn lente en mijn zomer. Dus ik merk dat ik in bepaalde fases meer aanwezig ben dan in andere fases. Vond ik een hele leuke. Voor mijn gemoedstoestand werkt alles. Zit ik goed?
Je zit goed, je zit perfect. En we kunnen, ik kan je horen, kan de rest, Nienke ook horen. En mij natuurlijk.
Details.
En ik zie dat er heel veel mensen binnendruppelen. Dus super leuk dat je erbij bent. We gaan samen in gesprek en mochten jullie vragen hebben of willen reageren op wat er gezegd wordt of herkenning vinden, iets willen delen, doe dat vooral. Dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Misschien kijken we er niet direct naar, maar ik hou wel in ieder geval de vragen in de gaten. Dus weet dat. Super welkom en leuk dat jullie meekijken. En welkom Nienke. Heel leuk om dit gesprek met jou te voeren.
Ja, heel veel zin in.
En laten we dan maar meteen eigenlijk erin duiken. Want jij begon al met je lente en de zomer. Ja. En ik weet wel wat dat betekent. Maar kan jij misschien eventjes aan de kijkers en luisteraars uitleggen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, lente en zomer?
Absoluut. Lente en zomer zijn eigenlijk de fases van een cyclus. Die als metafoor gelinkt zijn aan de seizoenen. Dat heb ik niet bedacht, helaas. Het is een geniaal concept. Maar dat komt vanuit de organisatie Red School uit Amerika. Die hebben dat concept bedacht. En dat is zo de hele wereld rondgegaan. Want je hoort steeds vaker op social media en van andere mensen dat ze hun seizoenen benoemen waar ze in zitten. Mannen zie je dan af en toe nog zo kijken van, maar Waar heb jij het over? Zit helemaal niet in de lente. Ik heb het hartstikke zwaar in de winter. Dus dat zijn een beetje de seizoenen, om dat heel kort uit te leggen. De winter is eigenlijk de week waarin je bloedt. Dan komt de lente. En ik ga zo meteen vertellen wat het allemaal doet met je hormonen. Dan de zomer en de herfst. En herfst is eigenlijk het zwaarste. En ik zat in mijn lente en in mijn zomer. En daar ben ik gewoon een spring in het veld.
Yeah.
En toevallig heel actief op social media. Want ik denk, hallo, hallo, kijk maar. Kijk, ik wil wat vertellen. Ik heb leuke informatie om te delen.
Nou, ik zit op dit moment in mijn herfst. Dus ik had vandaag ook echt al... Mijn dag startte ook al echt met een mega uitdagende situatie. Ik ga mijn licht iets naar beneden. Want ik zag dat ik nogal aansta hier. Fel licht. Maar even dan naar de basis, want we hebben het dus over menstrueren en vooral over dat veel vrouwen daar dus ook best wel last van kunnen ervaren, vooral in de herfstperiode, dus de week voordat je bloedt, voordat je, ik wil het woord ongesteld niet gebruiken, want dat is zo'n vervelend woord.
Oké, laten we daar heel even pauzeren. Dat hoeft geen vervelend woord te zijn.
Oké.
We bloeden. En daar mogen we het ook gewoon eerlijk over hebben. We doen heel erg krampachtig over... jij doet wel nog een tampon voor mij.
Maar ik bedoel het woord wat het letterlijk betekent. Ongesteld.
Oh, okay.
Dus niet goed gesteld zijn. Dus dat woord is echt bedacht. Vanuit... Hè,
zo heb ik er nog nooit over nagedacht, over het woord ongesteld eigenlijk, Danielle.
Het is een negatief woord, dat bedoel ik. Ik bedoel niet dat het moeilijk is om te praten over menstruatie, maar het woord, daar zit ik een beetje mee.
Oké, check. Ik ga daar nog eens even over nagoogelen. Daar ben ik nog helemaal niet in gedoken.
Ja,
maar goed, inderdaad, je had het over de herfstfase, de fase voordat je bloedt.
Ja, voor mij is dat eigenlijk al sinds dat ik dus menstrueer, heb ik daar best wel veel last van ervaren. En toen ik nog een tiener was, toen heeft wel ooit een homeopaat tegen mij gezegd van je hebt last van PMS. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hoorde van PMS. En PMS betekent dus premenstrueel syndroom.
Mm-hmm.
En dat gaat dan over vrouwen die... vertel jij eens even, wat is PMS eigenlijk precies?
Premenstrueel syndroom, dat is eigenlijk, daarin kan je fysieke klachten ervaren, zoals hele erge buikpijn en nog een heleboel andere klachten, maar voornamelijk dus onder andere heel erg veel buikpijn, en mentale klachten. En die kunnen zo heftig zijn dat het echt tot suïcidale gedachten in de allerergste vormen aan toe kan gaan. En het gekke is dat je in je herfst die intensiteit zo erg kan ervaren. En wanneer je dan in je lente zit of iemand vertelt jou in je lente van... hey, over 2 weken ga jij je weer zo slecht voelen, dat het absurd lijkt. Dat je denkt, hoe kan ik er mentaal zo slecht aan toe zijn in de herfst en nu eigenlijk kip lekker in mijn vel zitten?
Ja, bizar. Ik herken dat dus ook heel erg. En jij... Neem ik aan ook. Anders was je hier niet helemaal ingedoken, denk ik.
Absoluut.
Ja.
Ja.
En dan zeg jij nu PMS over het suicidale. Heel even daar nog op, want PMDD, ben je daar ook bekend mee of niet?
Vul jij maar eerst in.
Want PMDD, daar heb ik ook een podcast over opgenomen met Noeska. Toevallig deelden ze daar dus vorige week weer over. Maar dat is dus ook weer een label. Maar dat staat voor premenstrual dysphoric disorder. En eigenlijk is dat zeg maar PMS keer 10.
Oké.
Zo, in ieder geval zo, dit is hoe ik hem ken. Dus toen ik daarover las, want ik wist niet dat ook bij PMS zeg maar die, die hele donkere gedachten horen. Wat ze eigenlijk zeggen bij PMDD is dat je dus echt wel heel depressief kunt zijn. Dus inderdaad hele donkere gedachten kunt hebben en daar heb je dus in een heel diep dal kunt komen.
Het is zoveel verschillende gradaties dat het natuurlijk ook heel lastig te peilen is voor jezelf, heb ik het wel of niet. En door onder andere, sorry, ik moet echt even noemen, het patriarchaat, worden vrouwen daar natuurlijk ook net wat meer in onderdrukt om te uiten van ik voel me niet lekker of ik wil deze klachten serieus nemen. Dat zijn we niet snel geneigd te doen. Dus daarin is het, was ik zelfs in het begin ook zoeken. En daar heb ik dan PMS, ja of nee. Ik moet zeggen, ik vind het nog steeds. Ik ben er nog niet voor naar een huisarts geweest. Ik weet niet of ik het wel of niet heb. En de ene maand is het heftiger dan de andere maand. Dus ik ben daarin zelf, met mijn eigen lichaam en mijn eigen cyclus, elke maand weer opnieuw aan het onderzoeken hoe het allemaal werkt en functioneert.
Ja, oké. Okay. Nou ja, en ja. Ik denk dat dus wat wel interessant is, want ik herken dus heel erg, dan voel je zo. En een week later, eigenlijk op het moment dat je begint te bloeden, is voor mij al een stuk beter. Is een soort van opluchting, ja. Want dan zijn er in ieder geval. Dus wat ik ervaar is heel kritische gedachten. Dus mijn angst wordt vergroot, mijn kritische gedachten zijn groter. Ineens, alle plannen die ik in mijn lente-zomer had, zijn echt slaan nergens op.
Ja.
Wie ben ik om dat te doen? En ik had dus vanochtend had ik een situatie waarbij ik gisteravond, dus het is nu de afgelopen dagen, is het echt ernstiger. Dan merk ik bij alles wat ik doe, dat ik de hele tijd nadenk. We willen graag op vakantie. Nou, het zou leuk moeten zijn het plannen van een vakantie. Maar ik krijg dus
niet
de hele tijd kritische gedachten erover. Van, hoezo? En wanneer wil je dan op vakantie? En is dat wel een goed idee? Of kan je niet beter dan op vakantie gaan? Of wil je dan 3 weken of 2 weken? Wil je echt 3 weken? Ja. Maar wie ben jij om te denken dat je 3 weken op vakantie kan? Ga gewoon 2 weken zoals de rest van de wereld. En wees daar dan gewoon blij mee. En wees daar eens niet zo ontevreden met. En zo gaat dat dan door.
En dat zijn dus die ADHD-kenmerken die verergeren in je herfst. En ik heb hier wat cijfers bij de hand, waardoor ik eigenlijk mijn onderzoek ben gestart.
Yeah.
Want wat blijkt is dat, en ik noem het even menstrueerders in plaats van vrouwen, omdat je ook trans mensen hebt en non-binaire mensen die menstrueren, om ze daar niet te triggeren.
Yeah.
46% van de ADHD'ers die menstrueren hebben last van PMDD. Terwijl van de neurotypische mensen maar 29% PMDD ervaren. Dus dat is een gigantisch verschil in percentage.
46 versus 29, zei je.
Yes. En dat is dus een onderzoek die Sandra Kooi, waar zij aan heeft bijgedragen. En ik heb haar geïnterviewd. Zij is ook van het boek Hypersapiens. Zij doet heel veel onderzoek naar vrouwen, ADHD, cyclus, hormonen, menstrueren en nog een hele hoop andere onderwerpen die ze interessant vindt. En ik heb haar geïnterviewd voor mijn videotraining ADHD en hormonen, die dus te vinden is op destuiterballen.nl. En dat zijn echt schokbarende cijfers, want ook postnatale depressie komt voor bij 58% van de ADHD'ers die bevallen. 58% postnatale depressie. Terwijl neurotypische mensen maar tussen de 13 en 19% zitten.
Wauw, ja, echt super groot verschil.
En spannend ook dat ik denk, wow, ik heb helemaal geen kinderen. Als de kans zo groot is dat ik na de bevalling dus postnatale depressie ga ervaren, doodeng.
Ja, ja, dan komt bij mij al het eerste gedachte, dus wil je het dan wel weten? Dat deze. Ik ben dan wel weer heel erg van, oké, hè, dat is dan weer de angstkant op eigenlijk.
Ja, dat is het inderdaad. En daarom ben ik ook soms ook zoekende en worstel ik ook van, wil ik alles weten of niet? En dat is ook een beetje de strijd van, wil ik precies weten wat mijn cyclus inhoudt en ga ik er naar leven? Of heb ik hem achter de hand en kan ik wanneer ik me slecht voel even checken, oh ja, hoe zit het ook alweer met mijn cyclus?
Yeah.
Dus je hoeft ook niet te bedenken, oh, mijn herfst komt eraan, dit wordt verschrikkelijk zwaar.
Nou ja, en eigenlijk kan je daar soms de intensiteit denk ik mee ook juist beïnvloeden op een negatief. In ieder geval, dat heb ik ook ervaren. Ja. Maar goed, ik onderbrak je. Ga verder, sorry.
Nou, maar en dat is persoonsafhankelijk. De ene vindt het heel erg fijn om het van tevoren te weten. En de ander heeft wat meer zo van, dan een soort. Dan ga ik er echt naar leven. Dat vind ik spannend. Dus sowieso, de hele cyclus is zo verschillend per persoon. Een gemiddeld cyclus is 28 dagen. Sommigen hebben 25, sommigen hebben 35. Het varieert enorm. En daarom is het zo belangrijk om je eigen cyclus dus heel erg bij te houden. En dat brengt me even bij mijn favoriete onderdeel. En dat is mijn zelfontworpen moodkalender.
Wauw. Wat mooi.
Dan kun je dus je eigen cyclus bijhouden. En ik dacht, ik hou deze ook even bij, omdat ik eigenlijk de grafiek wil laten zien van je hormonen. En dat natuurlijk niet echt. We hebben hier geen PowerPoint in deze meeting, dus ik wist even niet hoe ik dat moest fixen. Maar zo ziet dat er dus ongeveer uit. En je kan dus hier je cyclus bijhouden en je gemoedstoestand. Dus jullie hebben nu een klein beetje inzicht in hele kostbare informatie van mijn cyclus.
Hele persoonlijke informatie, ja.
Persoonlijke, maar het is pas een klein stukje. En daarin kan je dus vertellen van, ben je gelukkig vandaag, energiek, somber, onrustig, moe, zin in intimiteit, buikpijn, gevoelige borsten en je menstruatiedagen bijhouden. En dat doe ik dus ik doe het niet elke maand nieuw, maar elke cyclus in nieuwe pagina. En dan begin ik dus met het bijhouden van de dagen, hoeveel dagen ik bloed. En zo kan ik dus inzichtelijk houden door een paar maanden naast elkaar een paar maanden naast elkaar te houden van oké, ik merk dat ik in, weet ik veel, de fase voor mijn ovulatie heel veel energie heb, onrustig voel en zin heb om heel veel dingen te doen. Dus die vakantieplannen waar jij het over hebt, kun je beter doen in je lente. Want in je zomer denk je misschien, we gaan een wereldreis maken, weet je wat, we stoppen met werken en we gaan een sabbatical houden en let's go, we kopen een privéjet en we vliegen de hele wereld rond. En in je lente ben je wat genuanceerder, want je hormonen zijn wat gebalanceerder en kan je eigenlijk wat meer gedetailleerd werk doen. Dus bijvoorbeeld je administratie op orde brengen. Dat zou ik echt niet in je herfst doen. Want dan denk je, oh shit, het gaat allemaal mis. En waarom
niet genoeg
ik eigenlijk? Ik kan dit helemaal niet.
Ik heb te veel uitgegeven. Wat ben ik weer voor iemand? Hoezo heb ik dat gedaan?
Of je gaat in je herfst juist heel veel shoppen om die dopamine aan te vullen. Of als je daar een tekort aan hebt.
Daar werd ik pas op geattendeerd. Door mijn partner. Van, hey, valt het jou op dat er bepaalde periodes zijn waarin jij dus meer gaat shoppen? Niet alleen voor jezelf, ook voor de kinderen. Of dat we ineens in het huishouden van alles nodig hebben wat we eigenlijk niet nodig hebben.
Ja, ja. Als je door zo'n Xenos rondloopt, weet je wel. Dan denk je, oh, dit heb ik eigenlijk allemaal nodig. En ik wil eigenlijk een nieuwe kleur in mijn hele interieur. Nieuwe kussentjes en kaarsjes.
Ja, ik ga wel de boodschappen doen. En dat is zelfs dat
hij eigenlijk denkt, dacht het even niet, je zit in je herfst.
Ja, precies.
Kom maar hier met die creditcard.
Ja, mooi. Ja, dus op die manier kan je natuurlijk heel erg voor je gebruiken. Omdat je dan, nou ja, door kan schakelen, maar ook jezelf gewoon beter snapt wat je op dat moment aan het doen bent en waarom dat je dat aan het doen bent.
Ja. En dat is zo verschillend, want die fases ervaren we ook anders. Die hormonen kunnen ook net anders heftiger opduiken bij de een dan bij de ander. En daarom is het eigenlijk het allerbelangrijkste om te leren je eigen cyclus dus bij te houden.
Ja.
En deze kalender is sowieso ook te koop via de stuiterballen.nl. En je ziet hier ook uitleg over de vier fases. Want je kunt ze allemaal in je voordeel laten werken en ze juist goed benutten.
Ja.
Een herfst lijkt heel heftig en je denkt, skip mij maar de herfst. Sowieso het echte leven, skip mij ook maar de herfst en de winter. Ja. Want ik hou eigenlijk alleen van de zomer en de lente. Maar je kan juist die fase ook benutten voor introspectie. Dus om te gaan journalen, om te gaan schrijven, om eventjes bij jezelf ten rade te gaan. Hoe zit ik eigenlijk in mijn vel? Ben ik blij met de levenskeuzes die ik op dit moment maak? Ik had even een blackout, heel kort.
Ja.
Wat ik nog even wilde toevoegen, even zo naar een stukje terug. Want ja, sorry, not sorry, ik vlieg van hak op tak, want ik heb ADHD en daar kan het leven een feestje mee zijn. De momenten dat je oestrogeen daalt, dus en dat is in onder andere ook de herfst in je cyclus.
Ja, dus na je ovulatie, toch? Doen we zo nieuw.
Ja, na je ovulatie en dan ook nog een stukje
een week daarna, voor je menstruatie, volgens mij.
Ja. Dan daalt je oestrogeen. En net als bij een postnatale depressie, na je bevalling, daalt dat ook. En tijdens je overgang daalt je oestrogeen ook. En dat zijn dus hele kwetsbare momenten voor mensen met ADHD. Want waarbij neurotypische mensen dopamine en noradrenaline hebben in de juiste proporties om dat lage oestrogeenniveau op te vangen als soort backup, hebben wij als ADHD'ers daar een disbalans in. En dat maakt waarom die cijfers zo verschillend zijn en wij veel meer last hebben van PMS, postnatale depressie en de overgang.
Ja, mooi. En ik herken ze allebei. Nog niet de laatste, gelukkig. Daar ben ik nog niet. Maar ik heb wel twee kindjes gehad. En jij zei net, oh wat spannend, hè? Het dan bevallen. De zwangerschappen waren fantastisch. Ik had tijdens mijn zwangerschappen absoluut geen last van ADHD. Ik voelde me echt, nou ja, helemaal relaxed. En ik denk wel dat ik inderdaad na de bevallingen, ik weet het niet. Ik heb wel dan echt wel heel veel last gehad van de hormonale disbalans. Ik heb het zelf nooit een depressie genoemd. Maar dat vind ik dus ook weer interessant. Ik zeg dat wel eens. Wij weten niet beter. Dat denk ik wel eens. Soms is wij weten niet beter hoe het is om zeg maar door zulke donkere periodes te gaan. Dat voelt in ieder geval voor mij zo. Dus ik zou dat dan ook niet snel labelen. Omdat het bij wijze van, en ik weet dat dat klinkt heel heftig, maar zo is het wel. Voor mij is het eigenlijk normaal. En het is niet normaal, maar ik weet, ja, ik heb dat gewoon al mijn hele leven ervaren. Dat het gewoon zo intens kan zijn.
Ja, ik herken dat heel erg, want dat is echt dat stukje ADHD. Ik heb ook altijd gezegd van, ik voel me niet depressief, maar dit is weer even een depressieve fase. Yeah. Omdat ik weet dat door mijn ADHD gaat het al zo. Nou ja, vroeger heb ik dat nooit per se aan mijn cyclus gelinkt. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende kenmerken die dat beïnvloeden. Maar ik heb nooit gezegd, ik denk dat ik depressief ben. Ik heb altijd gezegd, dit is weer zo'n fase.
Ja. Nou, en ik denk daar in zekere zin is er misschien ook geen goed of fout. Ik denk dat het erkennen ergens van gewoon goed is. Dat je gewoon erkent, hè, dat je zo voelt. En dat je ook mag erkennen dat het zwaar is voor je. Maar ergens is het ook alweer, denk ik, dat we juist zo veerkrachtig zijn met ons ADHD. Omdat we ook weten hoe het de andere kant kan zijn. En ik vind wel grappig wat je net benoemde. Ik heb dus op een gegeven moment, ben ik voiceberichtjes naar mezelf gaan opnemen in mijn lente. En nou, vooral in mijn lentefase. Misschien zelfs in mijn winter. Dat ik echt zei, oké, Daan, ik hoop dat je dit nu terugluistert wanneer je in je herfst zit. Want ik weet dat je nu deep down bent, maar het komt goed. Omdat je letterlijk, want jij vertelde dat net andersom, hè? Als je in je lente iemand zegt hoe down je kan zijn in je herfst. Maar inderdaad, de andere kant op, als ik uit mijn herfst ben, dan denk ik, was dat nou nodig?
Ja.
Wat, waar was dat nou voor nodig? What the F was going on, zeg maar.
Ja, wat leuk. Je bent eigenlijk een soort je eigen cheerleader geworden.
Ja.
Ik vind dat echt een geniaal idee. Ik ga dat ook meenemen.
Ja, of dingetjes opschrijven. Dus waar je naartoe kan gaan. Van hé, wat er allemaal wel goed is gegaan. Want dat kan soms gewoon echt een uitdaging zijn. In je herfst kan je het allemaal wel weten. Maar dan is het nog meer een uitdaging om daar ook daadwerkelijk naartoe te gaan. Hè? Naar het positieve of jezelf daarin toe te spreken.
Ja, en een backup plan is heel erg eigenlijk belangrijk in de herfst. Dus om eens door je cyclus dus bij te gaan houden, weet je van, hey, waar loop ik nu tegenaan? Wat voel ik? Wat ervaar ik? Waar irriteer ik me aan? Dus om bijvoorbeeld, wat ik van plan ben of een tijdje ook heb gedaan, is door elke herfst een massage in te plannen als beloning waar ik naar uit kan kijken. En zo kan je ook kijken, kan ik in de herfst wat meer mijn kinderen bij andere mensen laten spelen? Kan ik in de herfst wat meer mijn partner laten koken? Ja. Laat jezelf toe om in de herfst te rusten. Je mag wel meer Netflixen, je mag wel meer lanterfanten, want dat vinden we ook nog wel eens lastig, want ook productiviteit.
Ja.
Om jezelf dat ook toe te laten. En dat is ook weer het mooie van je cyclus. Het forceert je ook een beetje om rust te nemen. Want als je die rust niet goed pakt in je herfst en in je winter, teer je daar extra op in je lente en je zomer, terwijl je dan eigenlijk wil floreren en flaneren.
Ja.
Dus is het zo belangrijk om die rust te pakken. En ik heb daar best wel veel moeite mee. Ook omdat ik vanuit huis uit vaak het idee heb gekregen om productief te zijn. En een bankhangdag in mijn pyjama, dat was gewoon niet echt.
Ik mocht dat niet.
Nee.
Ik mocht dat gewoon niet. Ik mocht mijn haar niet loslaten, zoals van mijn vader. Dat was onverzorgd. Ja. En ik mocht niet in mijn pyjama op de bank blijven. Heel soms mochten we dat. En het stomme is, ja, nu dwaal ik een klein beetje af, maar het is toch wel grappig. Dat ik mijn dochter die zegt dat was. Ah, oh, mama, mag ik vandaag in mijn pyjama blijven? En dan zeg ik, nee, dat doen we niet. En dan denk ik, oh.
Ja.
Je zegt het gewoon zonder nadenken, weet je wel?
Ja, ja. Terwijl die dagen kunnen zo fijn zijn. En anderzijds ook weer uitdagend, hè? Don't get me wrong. Want als we op de bank hangen, is het met ons ADHD-brein en tekort aan dopamine en beloningsstofje heel lastig om eraf te komen en zeggen, nou, nu ga ik eens even lekker wandelen. Want mijn brein heeft dat nodig. Even buiten zijn. Dat maakt ook weer melatonine aan natuurlijk, buiten licht. En dat is dus echt leren je ADHD-brein begrijpen. En daarvoor zijn wij toevallig natuurlijk ook allebei toevallig ADHD-coach. Om je daar ook in te begeleiden van hoe kom je dan die bank af? En hoe vind je daar een nuance in? Door enerzijds echt te rusten en op die bank te hangen. En anderzijds ook te weten, oké, maak even wel een wandelingetje vandaag. Of ik doe even boodschappen en ik ga wel gezond voor mezelf koken of wat dan ook.
Ja, mooi. En ik heb gisteren een massage gehad inderdaad. En ik weet nu, ik weet gewoon bij mij, als het ovulatietijd is en dan heb ik echt een up, mega, was vorig weekend. Ja. Maar daarna kan bij mij de dal ook heel, heel ernstig zijn. Dus ik kan dan echt de dag daarna, dan komt er een monster naar buiten. Dan wil je niet in de buurt komen. Ja. En dan is het ook, inderdaad, ik heb toevallig net ook een hormoontraject gedaan. Vraag dan aan je man of die de kids op bed legt. En of dan heb ik echt die tijd alleen nodig. Het is soms, vaak is het gewoon het gevecht om jezelf dat toe te staan. Maar als ik het eenmaal doe en weet dat ik, dan denk ik, oh, wat ben ik blij dat ik even die tijd voor mezelf heb genomen, inderdaad. Ja. Hey, maar vertel eens eventjes over het programma, hoe dat tot stand is gekomen.
Ja, nou, ik was helemaal niet van plan om een videotraining te ontwikkelen. Dat stond niet eens op mijn lijstje. Maar het is eigenlijk heel natuurlijk gegaan, het proces. En het is soort langzaam geëscaleerd tot videotraining en een lanceerfeest. En de hele bang shizzle eraan. Ik had namelijk, ik ben altijd zo slecht met tijden. Hè? Wie is er ook nog meer slecht in tijden? Stuur even een klokje in de comments. Ik had bedacht, dat is grappig als af en toe dat een zwijn in de comments stuurt. Dan kan ik zo even terugscrollen. Nee. Of mensen zich herkennen in mijn verhaal. Ja. Dus iets van een half jaar tot een jaar geleden heb ik het boek van Maisie Hill gelezen. Namelijk Period Power. En zij past dus ook dezelfde methode toe als Red School van die organisatie in Amerika. Dus die seizoenen. Nou, dat was voor mij echt een eye-opener. Alleen, ik zie het eerste klokje, ik ben gelijk afgeleid, maar amazing.
Thanks, Nina.
Nadat ik dat boek had uitgelezen, zijn er eigenlijk nog meer vragen bij mij ontstaan. Want ik heb een disbalans in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. En zij heeft het dus over de hormonen van een neurotypisch persoon. Dus ik dacht, hoe is dat dan voor mij? Nou, daar ben ik een beetje onderzoek naar gaan doen. En een beetje gaan googlen, researchen. Sandra Kooi, die had ik een keer horen spreken op het ADHD-evenement.
Ja, daar was ik ook. Ja.
En Sandra Kooi vertelde daar knetterveel informatie over. Maar het grappige is, Sandra Kooi, ja, laten we zeggen, die is denk ik dubbel zo oud als ik. En natuurlijk ook dubbel zoveel levenservaring en kennis dan ik. En, maar de manier waarop zij de presentatie en dergelijke toonde, was echt als zo'n onderzoeker, weet je wel? Dus mensen die zaten ook heel erg zo van, wow, wat een knetterwaardevolle informatie. En begrijp ik dit nou goed? En hoe bedoel je dat nou helemaal? Dus eigenlijk was die praktische vertaling er niet helemaal. En nou, toen ben ik haar gaan interviewen en haar collega Maxime de Jong. Zij werken allebei voor PsyQ in Den Haag. Dus ik ben daar naartoe gereden en heb ik ze geïnterviewd. Nog steeds zonder het idee te hebben een videotraining te maken. Maar dacht, hé, laat ik het maar vastleggen, want ik leg bijna alles vast. En dat kan ik dan weer delen. En toen... En ja, eigenlijk daarna, met die waardevolle videocontent, dacht ik, ik wil dit eigenlijk toegankelijk gaan maken. En ik paste het steeds meer toe, die kennis ook, tijdens de 1-op-1 coachsessies. En mijn coachklanten, die waren echt, het was een openbaring om samen eigenlijk die cyclus meer te traceren en te ontdekken en te begrijpen. Omdat we natuurlijk als ADHD'ers echt wel mood swings kunnen ervaren. En die emoties vliegen alle kanten op. Nou, dan heb je ook nog die hormonen die zo alle kanten opschieten. Dus ja, dat is gewoon echt een heel leuk proces geweest. Waar ik nog steeds heel erg van geniet. Om die informatie toe te passen in de coachsessies. Waar mensen daar behoefte aan hebben. In combinatie met een ADHD. Dat kan gewoon super krachtig werken. Wat ook leuk is, is dat ik een speciale kortingscode voor deze Insta Live heb gemaakt.
Ja, want wat staat er dan in de uiteindelijke cursus?
Ja, nou, die videotraining, dat zijn 6 video's. Een intro, een outro en 1 video per fase van je cyclus.
Oh, ja.
Dus zo kan je beslissen, over een week begin ik in fase 1 bijvoorbeeld, dus in de winter. Dan ga ik beginnen met die mini-videotraining, want ze zijn ongeveer plus minus 10 minuten. Dus ik heb helemaal rekening gehouden met de spanningsboog en het is helemaal ADHD-proof natuurlijk, zo toegankelijk mogelijk gemaakt. En daarin ga ik eigenlijk vertellen, wat zijn hormonen? En die link ik ook bijvoorbeeld progesteron noem ik ook wel de moeder Teresa. Oestrogeen noem ik ook wel de Beyoncé. Voor je om echt te begrijpen wat zijn die hormonen, wat is de functie ervan en in welke fase doen mijn hormonen wat precies. Dus dan ga ik dat per fase, leg ik je dat uit. En kun je dus onder andere met die kalender gaan kijken wat. Hoe voel ik mij in deze fase en wat effect heeft dat precies op mij, omdat elke cyclus zo anders is.
Ja, mooi.
Die kortingscode,
belangrijk. Ja.
Die heet Insta Live.
Ja, top.
Dat is €40 korting, dus dan gaat hij van 125 naar. Nee, wacht even. Van 149 gaat hij al naar 125, omdat er nog een early bird korting op de website staat. Want ik denk dat ik nu ongeveer een maandje live ben met de videotraining. En met die €40 kortingscode Insta Live krijg je er nog extra korting bij of vanaf.
Mooi. Nou, ik zou zeggen voor iedereen die zich hierin herkent. En ook juist ook in het stukje relatie met ADHD. Super mooi dat je die training hebt neergezet.
Hey, yes.
En ik krijg daar meteen eigenlijk best wel een mooie vraag over. Want ik denk sowieso, überhaupt, als je anticonceptie gebruikt, dat het wel invloed heeft hierop. Maar heel specifiek even een vraag van Carmina. Hebben jullie kennis over de invloed van bijvoorbeeld de pil, ja, anticonceptie op ADHD en hormonen? Heb je dat, Nienke? Weet je daar meer van?
Nou, ik heb dit toevallig gevraagd aan Sandra Kooi. En zij vertelt dat anticonceptiepil en oestrogel, dus hormoongel, dat dat kan helpen in je herfstfase of om die PMS of PMDD wat meer te kunnen handelen. Biologisch gezien weet ik niet precies hier het effect van. Ik heb daar wel de uitleg van Sandra Kooi over, maar die zou ik dan liever even erbij willen halen om dat echt concreet en duidelijk en theoretisch correct te verwoorden.
Ja, goeie. Maar wat ik wel weet is als jij je cyclus bij wilt houden, dat kijk als je anticonceptie hebt of dus de pil slikt of wat je ook gebruikt, dan wordt het natuurlijk, je menstrueert dan niet meer natuurlijk, dus hij wordt beïnvloed door hormonen. Ja. Dus je cyclus bijhouden kan je dan wel doen, maar het is wel anders omdat je dus geen natuurlijke cyclus hebt.
Ja.
Dat wordt volgens mij ook in het boek van haar, wordt het wel, benoemt ze dat wel, van als je geen natuurlijke cyclus hebt, dat het dan wel, ja, ik weet niet precies wat ze daarover zegt, maar zo van.
Ja.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd, als je aan de anticonceptiepil zit, is het nog steeds heel erg belangrijk, eigenlijk als je doorbraken hebt of pauzes neemt, om nog steeds je cyclus bij te houden. Want het doet nog steeds iets met je. Dus het is altijd belangrijk om die kennis te vergaren en te blijven reflecteren en te checken wat doet het allemaal.
Zeker. Is ook een stukje bewustwording.
Ja, absoluut. Plus, als je aan de anticonceptiepil zit, hoe belangrijk is het, of hoe fijn is het om te weten hoe jij functioneert zonder anticonceptie? Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook een vriendin en die zit eigenlijk vanaf haar, weet ik veel, 16 al aan de anticonceptie. Ze gaat over een paar weken stoppen met de anticonceptie om te kijken wat het precies met haar doet. Wat super waardevol is, want als je dat helemaal niet weet vanaf je 16e, best wel intens. En die videotraining vertelt je dus hoe een organische cyclus gaat en ook hoe je ermee om kunt gaan.
Ja, mooi. Ja, en ik denk inderdaad, ik heb ook heel lang de pil geslikt. Ik denk wel 10 jaar of langer. Ik ben daar op een gegeven moment ook mee gestopt. En nou vraagt Carmina ook nog welk boek. Nienke had het pas over, toen zij begon met haar verhaal, had het pas over, alsof we, hè, als, vorige week, nee. Het boek in het Nederlands is het
De
Cyclusstrategie. Macy Hill. Ja, ik heb hem inderdaad ook en ik vind het een heel fijn boek ook.
Ja.
Macy Hill.
En kijk even op destuiterballen.nl voor de videotraining of destuiterballen.nl/hormonen. En de livecode is live Insta voor €40 korting. Of Insta live. Oh mijn god, dit is zo classic ik weer.
Maar we zetten hem sowieso onder de live. En als je luistert Insta terug... Insta live. Oké, okay, top. Ja. Hoofdletters, dat maakt niet uit. Of wel.
En deze is ook te vinden, jongens. Deze is echt geweldig. Ja. Ik zal jou er ook wel even eentje sturen, Daniela.
Oh, wat lief. Dankjewel.
Ik kan hem bijhouden.
Ja, heel fijn. Ja, ik wil er heel graag eentje. En ik zet het dus in de show notes en onder de comments van deze video ook strakjes. Voor iedereen die hem inderdaad aan wil schaffen. Oké. Okay. Als er nog vragen zijn, stel ze inderdaad gerust ondertussen in de chat. Dank jullie wel voor jullie vragen. Zijn er nog dingetjes van mijn kant? Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi om er op aan te haken. Want ik voel wel ergens, ik ben hier ook heel erg mee bezig geweest. En het is ook iets wat mij heel erg heeft geholpen. Maar misschien vanuit mij is meer het stukje ook mijn bevallingen geweest. En dat ik daar echt een lange periode, dat mensen ook zeiden, ja hallo, maar je bent nog postnataal, dus het is logisch. En dat ik zei, hoe lang gaat dat duren dan? Wanneer mag ik dan weer zeggen van, hé, ik ben weer mezelf? Maar dat ik dus op een gegeven moment ook ervaarde dat ik heel veel pijn had tijdens het menstrueren. En dat heb ik eigenlijk nooit gehad in mijn leven. Ik heb wel heel erg dat PMS, wat ik ook in het begin zei. Dat op een gegeven moment een homeopaat ook tegen mij zei, ja, je hebt PMS. Je hebt gewoon lang last van je hormonen. Maar ik ervaarde op een gegeven moment dus heel veel pijn. En dat had ik nooit gehad. En ik wist ook, ik heb ook een natuurvoedingsopleiding gedaan. En dus basis, ik weet helemaal niet ook diepgaand erin. Maar ik wist gewoon wel, dit hoeft niet zo te zijn. Dit hoort niet zo te zijn. En ook van mezelf niet. En ik weet nog dat ik dat op Insta deelde en dat daar heel veel reacties ook op waren. Van heel veel vrouwen die ook pijn ervaren. En dat dus heel veel vrouwen dat dus wel zien als normaal. Terwijl, nou ja, goed. Maar daar, ik ben toen aan de slag gegaan met een hormooncoach. Omdat die ook heel duidelijk tegen mij kon vertellen van, oké, je hebt en een hormonale disbalans, want je bent postnataal. Je slaapt niet. Een jaar lang sliep ik niet. Of echt heel slecht. De hele tijd onderbroken nachten. Dus we hebben het natuurlijk over allemaal dingen die samenkomen eigenlijk. En ik denk dat dat voor mij uiteindelijk, bij mij komt op dit moment heel veel samen van wat ik de afgelopen jaren allemaal heb geleerd. En hoe ik het zie, is dat wat jij net al heel mooi vertelde in je cyclus, is dat het een heel mooi moment is in de herfst om voor retrospectie, dus echt te gaan kijken van, wat wil ik nou eigenlijk echt? En ik denk dat je dus in die periode dichter bij jezelf komt. Dus het is een beetje een... Kijk, letterlijk is het natuurlijk zo dat als jij na je ovulaties, hoe de natuur werkt, als je bevrucht zou zijn, dan wil je lichaam dat vruchtje dat goed gaat. Dus wat je lichaam doet, en dat staat volgens mij ook in het boek van Macy, wat je lichaam doet is dan ga je echt... dan wil je je terugtrekken, want je moet veilig zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Kijk, het allerbelangrijkste, we zijn biologisch, hè? We zijn wezens, we zijn dieren in die sens. Dus voortplanting is heel belangrijk en daar zijn we op gebouwd. Dus op het moment dat jij bevrucht zou zijn, dan vraagt inderdaad jouw je lichaam van je om je terug te trekken. Maar in de maatschappij waar wij in...
Gestroom, de moeder Teresa.
Oké. Dus die komt dan naar boven.
Ja,
precies. Maar we luisteren er vaak niet naar, want we, en ook hoe de maatschappij is ingedeeld, is heel erg vanuit een mannelijke cyclus, die is dan 24 uur en niet 28 tot 32 dagen. Dus wij, mentaal is het overlevingsstukje, we moeten doorgaan en negeren we eigenlijk de signalen van ons lichaam van dat wat we nodig hebben. En wat ons lichaam van ons vraagt, is om rustig aan te doen. Dus het gaat erom dat je inderdaad ook beter voor jezelf gaat zorgen. En dan kom je dus ergens, denk ik, heel dicht bij jezelf. Want eigenlijk sta je in de lente het meest ver van jezelf af. Want je staat dan het meest ver van jezelf af. Want wat is biologisch gezien wat je in de lente doet, is je moet reproduceren. Dus je moet aantrekkelijk zijn. En dan is alles, al jouw shit, is niet belangrijk. Die shit die je
van... Ja, je bent veel meer naar buiten gericht, inderdaad.
Ja. Ja, en alle shit die je bijdraagt, die is niet belangrijk. Die willen we niet weten, die valt ook allemaal wel mee.
Geen tijd voor.
Geen tijd voor, maar ook willen we niet zien. Want wat je nu laat zien, is de beste versie van jezelf. Dus eigenlijk sta je in de lente in de beste versie van jezelf. Tussen aanhalingstekens, omdat het wil niet zeggen dat je in je herfst niet oké bent, zeg maar. Maar vooral het positieve. Dus je brein is er dan ook heel goed in om te zeggen, ah joh, het valt wel mee. Heel optimistisch te zijn. Van, dat kennen we denk ik vast allemaal wel. En op de zomer is dat natuurlijk dan je top. Maar wat ik dus dan heel erg ervaar en hoe ik het nu zie. Kijk, voor mij, dat is ook hoe ik mensen met ADHD zie. Niet allemaal, maar deels kwam dat ook naar boven in de conferentie waar we naartoe zijn geweest. Is dat iemand onderzoek aan het doen was. En dat iemand aan haar vroeg, wat is jouw hypothese? En haar hypothese was dat mensen met ADHD onder meer stress staan dan gemiddeld.
Ja, ja.
En, dat is...
en daardoor zelfs meer hartklachten ervaren.
Ja, ja dus, maar dit is, ik zie het heel erg, ons systeem staat gewoon meer onder spanning.
Ja.
Bij voorbaat al.
Ja, we hebben dat informatiefilter niet. Dus alles komt binnen. We zijn extra gevoelig ook voor sensorische prikkels. En dat kan ook weer je emotieregulatie aantasten. Dus daarom is het zo dubbelop allemaal.
Ja. Ja, maar dan is het dus heel... Maar dat is niet omdat we ADHD hebben. Dat noemen we dus ADHD. Dat is hoe ik het zie. We noemen het ADHD. Dat we meer aanstaan. Dat we niet kunnen focussen. Dat we steeds makkelijk afgeleid worden. Maar het is niet zo dat we door onze ADHD... meer die stress ervaren. Het is alleen, laten we zeggen, een symptoom van ADHD. Ja, ik weet niet of that makes sense. We draaien het dus heel erg om, omdat het startpunt vaak ADHD is. Maar ADHD is eigenlijk niet het startpunt. ADHD is een soort van vergevorderde persoon die meer stress ervaart dan gemiddeld. En waardoor die dan meer stress ervaart dan gemiddeld... Oké, daar zijn verschillende theorieën over. Daar hebben mensen verschillende gedachten over.
Ja.
Ik heb ook verschillende situaties in mijn praktijk gehad. Dus ik ben er niet van overtuigd dat dat voor iedereen hetzelfde is. Maar als ik naar mezelf kijk en naar veel vrouwen die ik ook coach... dan heeft het heel erg te maken met een trauma. En dat kan intergenerationeel trauma zijn. Dat hoeft niet iets zijn wat van jezelf, wat je bijdraagt. Dat zorgt voor jou dat jouw systeem meer stress ervaart... vanaf de geboorte al of daarvoor. En dit is natuurlijk ook heel erg op Gabor Maté gericht. Dat is voor dat is wel waar ik ook het meeste van weet. Omdat ik daar ook het meeste van inlees. Dus hoe ik het zie, ook gerelateerd met je PMS en dus je menstruatiestukje, is dat er oude pijn naar boven komt gedurende deze periode. En dat is ook gedurende de nacht bijvoorbeeld, als je 's nachts wakker wordt. Dan verwerkt je lijf en je brein verwerken dingen. Dus wat er dan gebeurt, is dat er oude pijn naar boven komt. Maar wij ervaren dit eigenlijk heel erg als nu. Terwijl eigenlijk reproduceer je een pijn van, misschien vroeger, maar misschien zelfs iets waar jij je niet bewust van was, dat je dat ervaarde. Dus als je moeder heel erg veel stress heeft gehad in je zwangerschap, dan heeft dat ook weer heel veel invloed.
Ja.
Dus voor mij... Als we het hebben, hoe Sandra Kooi het onderzoekt is... vrouwen met ADHD hebben er dus meer last van. Maar dat, voor mij is dat logisch vanuit mijn brein. Omdat vrouwen met ADHD dus vanuit zichzelf al meer stress hebben. Dus meer spanning ervaren. Waar dat dan vandaan komt, heeft dan te maken... dat weten we dan niet precies. Hè? Maar stel trauma of hechtingsproblematiek of iets dergelijks. En dat komt dus, in je cyclus, komt dat een bepaalde periode meer naar boven.
Ja.
Dus dat is hoe ik denk dat die relatie is. Het is niet dat omdat je ADHD hebt, het ligt eraan hoe je het zegt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Dus ik vind het een...
Ja?
Maak hem nog even af.
Nee, vraag jij maar.
Ik vind het leuk hoe je soort ook dat dialoog met jezelf aangaat. Want het is niet zo zwart op wit, maar je bent zelf ook zoekende naar waar komt dat dan vandaan en hoe botst het ook met elkaar. Twee verschillende gegevens, zeg maar.
Nou ja, en eigenlijk is het dus... Ja, enerzijds ben ik zoekende en anderzijds is voor mij de conclusie geweest de afgelopen maanden van ja, ik kan wel heel hard met mijn voeding aan de slag gaan. Ik kan wel heel hard het hormoonstukje proberen op te lossen. Mm-hmm. Maar als er nog trauma niet geheeld is daaronder, dan gaat er niks veranderen.
Ja, zeker waar.
En dan komen we eigenlijk ook weer op de emotieregulatie. Ja. Want dat is het allerbelangrijkste, is dat je... Ja. Dus ik denk dat de kern is emotieregulatie en het helende stukje, zeg maar.
Ja, ja, en dat is ook het stukje wat ik herken bij mij in mijn coachpraktijk. Is dat ze eigenlijk ook het eerst waar ik altijd mee aan de slag ga. Van wat heb jij van nul tot nu allemaal meegemaakt? En wat zijn die bloopers en die trauma's die jij hebt meegemaakt? Wat zich nu in bepaalde triggers heeft ontwikkeld. Of waardoor je over gaat compenseren of onder gaat compenseren.
Yeah.
Als je bijvoorbeeld, wat ik wel eens benoem, op de basisschool vaak heb gehoord. Nienke, blijf er even bij. En dan denk ik, ja, bladzijde 325. Ja, ik weet helemaal waar we zijn. Dat ik daardoor bijvoorbeeld ben gaan overcompenseren. Waardoor ik nu in een restaurant alle gesprekken mee luister. Omdat ik denk, het zal mij niet overkomen. Dat ik ergens niet van op de hoogte ben. Ja. En dan zal ik weer bij de les geroepen worden. En zo kunnen allemaal kleine en grote dingen jou op zo'n manier beïnvloeden. Dat je dus nu die stress ervaart in een restaurant. Omdat je heel erg aanstaat, niet in verbinding bent met misschien je partner die zegt hallo, je bent elke keer zo uitgecheckt, ik probeer een gesprek met je te voeren, ik heb wat meegemaakt, ik wil dat met je delen, waardoor je dat helemaal niet binnenkrijgt, omdat je anders in dat restaurant probeert mee te luisteren. Ja. En daarom is het zo belangrijk om in plaats van te kijken van oké, hoe kunnen we jou in een restaurant laten concentreren, terug te gaan naar de kern en te kijken wat maakt dat jij het idee hebt dat je overal van op de hoogte moet zijn.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja, en dat is een heel mooi voorbeeld. En wat ik dus wil zeggen voor de grappenmakers hier. Ik zeg niet dat je moet stoppen met eten. Ik zeg dat we heel erg extern kunnen gaan richten naar de oplossing die we zoeken en hoe we ons voelen. Dus ja. Dat we dan... En dit heb ik zelf ook. En goed voor jezelf zorgen qua voeding is super belangrijk. Want het draagt bij aan stress in je lichaam. Dus hè, stress hebben komt van trauma en van pijn. Maar ook van suiker, koffie en medicatie. Hè, is ook, zorgt ook voor een vorm van stress. Uiteindelijk zeg ik dan niet per se dat ik op tegen ben. Maar het is wel belangrijk dat je bewust bent van wat dingen doen. Ja. En het kan ook zijn dat iets zodanig overcompenseert. Hè? Dus dat is de afweging die je zelf moet maken. Maar... Dat zijn allemaal vormen van stress in je lijf. Dus voeding, ja, voeding is heel belangrijk. Voor mij is de holistische kijk essentieel. Voeding heeft mij ook de afgelopen maanden geholpen in een kortere cyclus. Geen pijnlijke cyclus meer. En dat ik me ook veel beter voel. Dus ja, ik zit nu in mijn herfst. En ja, ik heb last van mijn herfst. Maar in oktober had ik hier nog in het tienvoud last van. Dus ik heb hier wel echt... ben ik mee aan de slag gegaan. Maar niet alleen met het stukje voeding. Ik ben en met het stukje voeding aan de slag gegaan. En ik ben heel erg diep gegaan in mijn stukje heling vorig jaar. En dat heeft voor mij heel erg bijgedragen. Dat ik denk, ja, ik voelde dat ook steeds. Van, hè, ik ben al zo lang met voeding bezig, maar het fixt het niet. Het gaat het ook niet fixen. Want zolang jij iets wat nog speelt niet mee gaat nemen...
Ja.
Dan...
Ja.
Ja.
Het is ook een beetje, dat is het oppervlak meer, hè? Hoe dieper je gaat, hoe intenser je ergens natuurlijk aan kunt werken. En we denken vaak aan het oppervlak van, oh, ik kan niet concentreren. Of ik moet beter op mijn voeding letten, want dan heb ik meer energie. En dan... Maar je energie wordt ook heel erg beïnvloed door die kern, wat jou heeft gevormd tot de persoon die jij nu bent. En al die, van nul tot nu, al die bloopers en die trauma's. En dat is grappig, want als coach klanten natuurlijk ook bij ons komen. En ik denk dat jij dat ook wel merkt, zitten ze heel erg aan het oppervlak. Van hier heb ik last van en dat moet opgelost worden en zo en zo en zo. Terwijl vaak als je dieper duikt, kan je dus bepaalde dingen verwerken. En ik denk dat jij dat gaat linken aan het microdose, dat hoop ik. Want tell me everything.
Ja, precies. Dus ik zie trouwens heel kort ook even voorbij komen iemand die de vraag heeft over koffie. Ik heb daar een live over gehad en een podcast over opgenomen. Dus als je daar graag meer over wil weten, dan kan je die luisteren. Ja, wat uiteindelijk heb ik heel veel met mindset gedaan en ben ik heel veel bezig geweest. Maar bleef ik gewoon tegen hardnekkige patronen aanlopen. En bleef ik ook wel diepe dalen hebben in mijn cyclus. Ik heb er een paar jaar geleden wel heel bewust gekozen dat ik Ik neem geen... ik slik geen medicatie. Maar dus ik heb ook geen anticonceptie. Ik wil gewoon... Dit is heel sterk iets van mij. Ik heb het idee. Ik wil het gewoon natuurlijk. Ik wil het zelf doen. Dat is ook een stukje ADHD. Maar zo voelt dat voor mij. Van, ik heb iets te doen. En daar wil ik graag me volledig aan overgeven. Zeg maar. Wil niet zeggen dat ik geen tools gebruik. Hè? Zoals bijvoorbeeld microdosen. Want dat is een hele interessante. We hebben het over je richt jezelf heel erg naar buiten. Hè, met ADHD. Het mooie voorbeeld wat je ook zegt in het restaurant. Je wilt vooral aanstaan. Maar wat we missen is vaak naar binnen keren. En wat mij daar echt in heeft geholpen om dat proces te versnellen. En om me echt over te kunnen geven daaraan. Is het microdosen van truffels. En dat heb ik dus vorig jaar meerdere cyclussen gedaan. Want wat je doet met microdosen is dat doe je niet één keer of één dag. Het wordt steeds populairder. Dus het krijgt steeds meer bekendheid. Op Netflix zijn er een paar hele mooie documentaires. Waaronder de docuserie How to Change Your Mind. De tweede aflevering gaat over het microdosen van psilocybine. En de documentaire Fantastic Fungi wordt ook veel verteld over de helende krachten van truffels. En mushrooms, paddenstoelen. Maar ik ben altijd al iemand geweest die gewoon heel erg interesse had in de natuur. Ik wilde toen ik klein was heks worden. Dus de spiritualiteit heeft me gewoon altijd ook heel erg getrokken. En dus het microdosen. Ik ben heel even de draad kwijt. Maar het microdosen heeft mij... wat het is dus een stofje, psilocybine, wat je inneemt in een microdosering. En dat doe je dus gedurende een periode. Dus dat neem je niet maar één dag. Dus wat dus interessant is, dat wilde ik zeggen over de populariteit, is dat heel veel mensen zijn op zoek weer naar de directe effecten. Dus er wordt ook veel gebruik van gemaakt met meer focus, meer creativiteit. En hè, dat, oké, dat gebeurt ook. Dat ervaar ik ook. Maar het is niet als medicatie voor mij. Kijk, als je medicatie slikt, ik heb ook medicatie slikt een periode, dan is het gewoon... Letterlijk, je doet je leven en de medicatie kicks in, zeg maar. Dat is onvermijdelijk. Dat gebeurt. Dus dat is bij truffels veel minder. Het is veel subtieler. Dus het is ook maar welke intentie je hebt bij het innemen daarvan.
Ja.
Dus waarom ik het dan anders zie als iets van buitenaf, is ook mijn intentie, is omdat ik zie dat het microdosen van truffels helpt jou, ondersteunt jou in jouw proces. Maar ze geven je...
De eerste keer dat jij aan microdosing begon, wat was het eerste inzicht wat jij ervaarde?
Ja, dat ze mij niet geven wat ik misschien verwacht, maar wat ik nodig heb. Dus heel mooi wat jij net zei over de herfst, over dat je lichaam eigenlijk van je vraagt dat je je terugtrekt en dat je de rust moet nemen. Dat is wat truffels, bij veel mensen ervaren dat die truffels, die beginnen met microdosen, is dat ze ervaren dat ze vermoeider zijn. Dus dat ze in eerste instantie moeier zijn. Ze helpen vaak heel erg met meer energie voelen. Maar het kan dus zijn dat je iemand bent die maar doorgaat en druk. En wat er dan gebeurt is dat je dan eerst die vermoeidheid ervaart. Waarom? Omdat eigenlijk de truffels je op een subtiele, maar ook wel duidelijke manier willen zeggen. En nu ga je rusten.
En dat is het grappige ook, want we zijn natuurlijk altijd op zoek naar oplossingen. En vooral mensen die druk zijn naar hoe kan ik nog productiever te werk gaan? En welke medicatie zal ik anders nemen? Of zal ik anders koffie meer gaan drinken? Want dan kan ik toch beter concentreren. En dat is weer dat oppervlak, terwijl als je dan weer even naar de kern gaat. Ja. En dat is grappig inderdaad, wat je zegt, het gaf mij wat ik nodig had, maar niet wat ik per se wilde.
Ja.
Wel komisch.
Ja.
Ja. En wat heeft het jou gebracht, microdosing? Want jij doet het nu, op dit moment. Hoe lang doe je het al?
Ja, ik doe het dan nu sinds een jaar. Dus wat je doet is, je doet cyclussen van 4 tot 6 of 10 weken. Maar daarna word je ook resistent, dus dan heeft het ook niet meer zo'n zin. Je doet het niet constant.
Dat snap ik niet. Dus je doet het 10 weken en daarna
stop je even, ja. Dus dat is eigenlijk met supplementen ook zo. Met supplementen is het ook goed om een periode te stoppen. Omdat je anders resistent wordt. Je lichaam weet... Ja. Dat het het krijgt. Dus dan krijg je niet meer het effect. Dus dat is een reden waarom je een cyclus doet en niet constant. Maar ook, hoe ik het zie, is... Je gaat eigenlijk een soort journey maken met de truffel gedurende een bepaalde periode. Want je wil er iets uithalen. Dus het gaat ook heel erg om het proces. Want Ja, dus dat als we het hebben over heling, dan al de cyclussen die ik vorig jaar gedaan heb, hadden een verschillende intentie en hebben ook eigenlijk een verschillende uitwerking gehad, zeg maar.
En zou je eens één zo'n cyclus willen delen, wat je daarin hebt ondervonden?
Ja, dus één cyclus bracht mij heel erg bij mijn emoties. Dus ik weet nog wel dat ik dan bijvoorbeeld bij een opleiding zat, NLP-opleiding, en dat dan iemand iets deelde qua ervaring en die werd dan emotioneel. Of dat mensen heel makkelijk geëmotioneerd raakten door iets. En dan, ik ben daar jaloers op. Als ik dat zie, dan denk ik, wauw, ik wou dat ik zo makkelijk bij mijn gevoel kon komen. Want ik wil wel, ik kan ook best wel goed praten over situaties.
Ja.
Maar ik herken dat. Voel dat niet zo hetzelfde.
Ja. En... Of bedoel je meer in het uiten? Je voelt het wel, maar het... Ja, nee, je kan het wel uiten met woorden. Ja, ik moet denken persoonlijk aan dat ik wel eens heel verdrietig kan zijn. En dat ik wel eens zin heb om te huilen, maar dat mijn tranen dan niet komen.
Okay.
Maar misschien bedoel jij hem net iets
anders. Nou, nee, dat kan inderdaad ook. Dus dat is dan heel erg voor jou. Voor mij is het meer dat ik heb bijvoorbeeld heel lang heel veel boosheid ervaren. Maar die boosheid was niet boosheid. Nu, door die cyclus van het microdosen, daardoor ben ik dus echt tot het inzicht gekomen. Wat daaronder zit, is verdriet en angst zelfs. Dat is echt het gevoel. En ik heb nu niet meer die dikke laag, die dikke deken, zo zie ik het. Hè? Want het is ook een bescherming. Die heb ik nu niet meer per se om me. Dus ik kan me kwetsbaarder opstellen, maar dat is voor mij heel erg een opluchting. Dus voor mij mijn emoties voelen... ik heb dat trouwens deze cyclus heb ik dat bijvoorbeeld veel minder. Ik ben deze cyclus minder emotioneel dan wat ik eerder heb. Dus ik heb echt het idee dat je steeds dingen doorgaat en dan heel je dat stukje.
Ja.
Ja, dan kan je dat weer een beetje loslaten. Misschien komt het wel weer terug, maar ik kan er meer mee zijn met dat wat is. Dus het klinkt misschien heel abstract.
Het is toch, ik volg je.
Okay.
Stel, ik heb ADHD. Wat brengt het mij in correlatie tot mijn ADHD? Of wat heeft het jou gebracht mede met je ADHD?
Ja, nou ja, dus er zitten heel veel... Ik ben begonnen voor mijn stemming. Dus ik ben ermee begonnen omdat ik op een gegeven moment merkte... ik blijf maar die diepe dalen hebben. Dus dan hebben we het eigenlijk in correlatie met je PMS. En dan hebben we het in die zin ook in correlatie met je ADHD. Dus ik denk dat veel mensen die ADHD hebben... ervaren dus meer last van PMS. En... het meest benoemde voordeel ook van mensen die onderzoek hebben gedaan, die helpen je bij je stemming verhogen. Dus het helpt ook bij focus en meer creativiteit. Dus het helpt mij ook om meer in mijn bubbel te komen. En als ik er eenmaal in zit, het helpt me in het algemeen meer om te zijn, om echt te zakken en meer te gronden, zeg maar. Dus ik ben meer aanwezig in het moment. Dat ervaar ik ook met mijn kinderen, maar ook in mijn werk. Dus ook met, als ik met mijn kinderen aan het wandelen ben in het bos, dan ben ik echt aan het wandelen met mijn kinderen in het bos.
Heerlijk.
Ja. Dus dat...
En merk je dan dus, want dat het kunnen verschillende oorzaken hebben waardoor je wat meer kan zijn in aarde. Is dat omdat je gedachten wat rustiger dan ook zijn? Is je hoofd dan wat rustiger? Of...
Ja. Maar ik heb ook medicatie geslikt. En daarvan ervaarde ik toen ik net begon zo van... Holy shit, is het hoofd van normale mensen zo rustig? Daar ervaarde ik wel echt dag en nacht verschil. Ik heb dat met microdosis veel subtieler. Dus het is niet dat ik denk, oké, nu is mijn hoofd rustig. Snap je?
Mm-hmm.
Maar het is wel dat ik meer in mijn lichaam zeg. En ik vind het wel mooi, want ik denk dat je moeder meekijkt. Dus microdosering heeft Danielle geholpen met een stukje traumaverwerking als vraag. Ja, dat is het voor mij. Dus in de essentie, waar we dus net ook waren... Waar het voor mij ook op neerkomt met ADHD. Maar dat is dus niet voor iedereen. Maar dan gaat het over het traumaverwerkingsstukje. Dus elke keer gaat het over iets meer helen. Zodat je lijf niet meer zo aanstaat. En dat is weer het ADHD-stukje.
Ja.
Dus ik heb meer innerlijke rust. Dat zei mijn schoonvader pas. Je bent gewoon op zoek naar innerlijke rust. Ja.
Hey, en zo'n cyclus... daar begeleid jij mensen dus ook in zo'n cyclus ervaren? Of?
Nou, ik heb nu een programma daarvoor opgezet, inderdaad, om het samen te doen. Ik heb het dus zelfstandig gedaan en ik heb het in een groep gedaan, begeleid onder de Microdosing Instituut. Zij hebben in Nederland gewoon echt de meeste kennis. Wereldwijd zijn zij een van de leiders in kennis, omdat in Nederland is het microdosen van truffels legaal. Dat is ook waarom het hier populairder is. Ja. Maar dus ik heb bij hun op een gegeven moment een traject daarin gevolgd. En daar heb ik gewoon nog een diepere... Weet je, daar, het was in... Ja, een diepere journey gemaakt. En niet omdat ik het meer voelde, het microdosen, maar wel omdat ik me meer bewust was. En omdat ik er bewuster mee bezig was. Dus hoe ik het zie, het versterkt de manier waarop je ermee aan de slag kan.
Ja.
En dat is voor mij de reden waarom ik dacht, oké, ik wil dit heel graag delen met anderen. Omdat ik denk dat je er zo bij geholpen kan zijn. Mm-hmm. En toevallig was er iemand in mijn meesterschap in ADHD groepsprogramma pas geleden. En die heeft toen ook een microdosing journey gedaan. Tegelijkertijd bij iemand anders. En die zei dat het heel erg bij elkaar, elkaar versterkte. Dus toen dacht ik, oké, ik wil dit heel graag toevoegen als tool, zeg maar, in mijn coaching. Dus wat ik nu heb ontwikkeld is een nieuw programma. Dat heet de Microdosing Journey. En dat is vooral, ben je nieuwsgierig of wil je het proberen? Dan ga ik je meenemen in alles wat je moet weten om te starten. Hoe je dat moet doen. Dus een intentie zetten is heel erg belangrijk. Plus, we gaan die 6 weken samen doen. Dus ik heb wekelijkse opdrachten ook. Ik ga het niet super gecompliceerd maken. Het moet echt wel laagdrempelig zijn, want je doet het er... Dit is wel een programma meer dat je erbij doet, zeg maar. Dus je krijgt wekelijks van mij wel opdrachten. Om meer tot de kern van jezelf te komen. Meer bij je bewustzijn. En er zijn ook wekelijks groepsessies. Dus om in te checken bij wat zijn de ervaringen van anderen. Maar ook alle vragen die je hebt, hè, in je proces daarin, zeg maar.
Ja, en dat is dan dus wekelijks een 1-op-1 sessie met jou?
Nee, dat zijn groepsessies. Dus het is echt helemaal volledig in een groep digitaal. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
En dan elke week 1 sessie voor 6 weken lang?
Ja.
Dus je begint met een soort
kick-off-cyclus.
Want je had het net over 10 weken, je begint dan dus met 6 weken. En elke ochtend neem je dat? Is dat dan paddenstoelen?
Ja, dus je hebt een protocol daarin. Dus we gaan 6 weken aan de slag, maar je gaat niet meteen microdosen. Want ik neem je eerst nog even mee in het proces daarvoor afgaande. En dan starten we halverwege de eerste week, start je ermee. En dan gaan we eerst kalibreren. Dus je moet je sweet spot ga je ontdekken. Want voor iedereen is dus... Dat doe je eigenlijk met medicatie ook. Als je start met medicatie ga je met iemand aan de slag om te kijken... Wat is jouw, wat is de juiste dosis voor jou? Dat doe je ook met microdosen. Ja. En dan heb je verschillende protocollen. De meest bekende is van James Fetterman. Hij is hier al sinds de jaren, moet ik het goed zeggen, 60, 70 bezig met dit onderzoek ook. En ik word een beetje afgeleid door
luchtalarm.
Door wat er oppupt beneden. De comments en mensen die online komen.
Oh, ik heb een luchtalarm hier ook aan staan. En ik heb een vraagje voor jou vanuit de chat. Dus doe jij lekker op je ding vast.
Oké, top. Thanks. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat is het protocol.
60-70.
Mm-hmm. Ja, en zijn protocol is een dag wel, 2 dagen niet. Het duurt 48 uur voordat de truffel uit je systeem is, zeg maar, de psilocybine. Ik zeg wel truffel, maar eigenlijk is het een stofje van de truffel. Want mensen kunnen het ook met, je kan het met verschillende stoffen doen, maar ik heb het nu specifiek wel over psilocybine. Dat werkt uit na 48 uur. Dus als je dit protocol doet, dan neem je het 1 dag. Dan heb je het effect die dag, direct effect en de dag daarna. En dan heb je daarna die 3e dag, is het helemaal uit je systeem en dan ga je weer microdosen. Wil je wat meer effect? Er wordt dus ook steeds meer onderzoek gedaan therapeutisch gezien. Dus op, voor depressie, voor ADHD, voor PMS, voor PTSS zelfs. Dan hebben we het vaak ook over macrodozen, dus niet over microdozen. Maar er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Maar er wordt dan wel meer eerder aangeraden om het om de dag te doen. Zodat je net wat meer effect ervaart. En dat het dus ook niet uitwerkt. Dus dan ga je gedurende de cyclus, ga je 1 dag wel, 1 dag niet microdozen.
Ja. Hey, een vraag hier, maar ik durf niet de confronterende kant van microdosing aan te gaan voor Marielle.
Ja, die zag ik inderdaad ook voorbij komen. Ja, mooi hè. Ja, en ik denk dat dat dus voor heel veel mensen geldt. En dat is het voorbeeld van, we willen wel graag ons beter voelen. En dan zijn we dus eigenlijk op zoek naar een quick fix. Ik weet nog, in de tijd dat ik begon met persoonlijke ontwikkeling, dat mensen zeiden, je kan er niet omheen. Je moet er doorheen. En ik weet nog dat ik dat een beetje dacht, wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee? Er doorheen. Want in de ellende waar ik nu zit, voelt het toch aardig alsof ik er middenin zit en er doorheen ga. En niet iets omzeil, zeg maar. Maar dat is het. Je hoeft het is niet eens de confrontatie aangaan, want dat is heel interessant. Het is ons safe spot. Het is eigenlijk je comfortzone om om te vechten de hele tijd, in strijd te gaan. Dus je gaat wel constant de confrontatie aan met hoe je je niet zou moeten gedragen, wat je niet zou moeten doen.
Ja. Ja, plus dit is natuurlijk, dit staat heel metafoor deze vraag eigenlijk voor alle coachklanten die dan beginnen. Dat ze denken, ja, maar wordt het dan een zwaar traject of wordt het wel zeg maar alleen maar beter? En wat ik eigenlijk ook altijd vertel in zo'n coachtraject wat ik bied, je gaat eerst de diepte in. Je zal door de zure appel heen moeten bijten. We gaan heel veel oude koeien uit het sloot halen. En daarna, misschien pas na een tweede, derde, vierde sessie, wordt het pas beter en eindig je hoger.
Ja, dus, mooi. Ja, dat is wel het proces.
En,
ja, precies. En ik vind het wel grappig dat Jade zegt, we gaan op berenjacht. Dat boek heb ik ook voor mijn kinderen. We kunnen er niet onderdoor, we kunnen er niet overheen of zo. We moeten er dwars doorheen. Nou, dat is heel mooi, inderdaad. Misschien is dat ook wel de les die onbedoeld of onbewust in dat boek staat. Ja. Maar uiteindelijk, als je er doorheen gaat, dat is net als huilen. Als je een flinke huil bij hebt, of als je je emotie er volledig laat zijn, hoe voel je je dan daarna?
Ja.
Veel beter. Dan is er ruimte ontstaan. En dat is wat je doet deels met microdosen.
Je wordt en dat huilen, dat houden we liever tegen. Doordat we denken, weet je wat, ik ga vanavond even het leukst doen met vriendinnen. Daar klaar ik helemaal van op. Maar dat is eigenlijk een pleister om de wond. En daarmee desinfecteer je de wond eigenlijk niet. Door die huilbal echt even toe te laten.
Ja.
En het grappige is wel dat deze vraag van Marielle zegt ook wel iets over het innerlijke vuurtje. Die denkt, oh, dat is interessant, daar wil ik wel wat mee. Maar oh, dat vind ik ook wel heel erg spannend. Daarin heb je eigenlijk al de nieuwsgierigheid en het innerlijke conflict van ga ik dat aan, ja of nee? En je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen met coaching of door de zure appel heen bijten om veranderingen in je leven te ervaren.
Ja, daar weet je
wel. We stellen het heel graag uit dat we denken, ja, maar nu komt het niet zo goed uit. Want ik ben net begonnen met een nieuwe baan. Dan denk ik, dit is juist het moment om hiermee aan de slag te gaan. Zodat je dat effect ook ervaart in je nieuwe werkomgeving. En het daar gelijk goed kan toepassen.
Ja. Ja, precies. Ja.
Ja. Het is de mooiste investering om in je persoonlijke ontwikkeling en je mentale gezondheid te investeren. Want als ik zou moeten kiezen tussen een koophuis of mentaal gelukkig en gezond zijn, ja, dan kies ik natuurlijk voor mentaal gezond en gelukkig zijn.
Ja, en eigenlijk wel mooi dat je dat zegt, want dat zegt ook weer over wat de maatschappij van jou verwacht. Hè? Wat wordt er van me verwacht? Wat is het van buitenaf succesvol eruit zien? Is een koophuis hebben.
Ja. Ja.
He, als ik dat heb, dan komt alles goed. Als ik de juiste als ik maar een succesvolle baan heb, meer geld, meer salaris, een koophuis. Ja. Maar ben je dan gelukkiger? Ja. Nee. En, hoe
en ik heb ook een coachklant op dit moment, sorry, maar dat doen we natuurlijk allebei lekker ons aan de jaren door elkaar heen babbelen. Ik heb nu ook een coachklant die zegt, nou, ik heb gezonde kinderen, ik heb een partner, ik heb een vrijstaand huis, ik heb een goede baan, ik verdien hartstikke veel, maar ik voel me gewoon niet gelukkig. En daar is die zoekende in en om die reden zit hij ook bij mij in dat coachtraject.
Ja. Is het een man, zei dat nou? Of niet?
Ja.
Ik vind dat wel grappig, want ik merk dat mannen zijn daar veel beslissender in. Ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar wij vrouwen kunnen het onszelf soms zo moeilijk maken. Misschien ook afhankelijk van de periode, maar ook voor dit soort dingen. Gunnen we het onszelf wel? Vinden we het onszelf wel waard om dit te doen? En ik merk dus dat mannen al heel duidelijk zeggen, ja, ik wil dit, ik wil hier verandering in. En dus ga ik nu hulp daarin zoeken of ga ik die stap daarin nemen?
Ja. Ja, dat ze toch wat meer, even heel generaliserend ook natuurlijk wat we nu zeggen, maar toch wat meer simple-minded zijn. Van, ik zie hier een probleem en ik zie hier dat jij een oplossing kan aanbieden, dus let's go.
Ja.
En bij vrouwen die naar mijn mening dan ook weer wat geavanceerder kunnen nadenken of ook overdenken, en sorry voor dit generalisme, dat ze nog heel erg ook doen gedachtes en vanuit het patriarchaat zijn we natuurlijk ook constant onszelf aan het spiegelen en bedenken wat voor gedrag kan ik wel vertonen, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. Oh, die rolde met zijn ogen, wat betekent dat? Moet ik me anders gedragen? Ben ik te veel? Ben ik te weinig?
Ja.
En dat is wel het mooie, dat je dus zo'n coachtraject aangaat, dat je naar de kern toe gaat, dus niet aan het oppervlak. Hoe kan ik zorgen dat ik niet te veel ben in situaties, maar wat heeft ertoe geleid dat jij je te veel voelt?
Ja.
Heb je vroeger wel eens gehoord, Nienke, doe nu maar eventjes rustig en stil, zo meteen mag je jezelf weer zijn, waardoor je... En dan nog het hele patriarchaat en vrouwen die met etiketten moeten kunnen functioneren. Dat is best wel een opstapeling. En dan heb je ook nog een cyclus.
Ja.
De opstapeling.
Ja, precies. Ja. Nou, en ik denk, er kwam toen straks ook wel twee keer voorbij. Ik weet niet of je er nog bent, Carmine, maar over hoe staan we dan tegenover medicatie? Wil jij daar iets over delen, Linke?
Ja. Ik kan daar vooral mijn persoonlijke ervaring in delen en de ervaringen die ik meekrijg van coachklanten over het algemeen. Ik ben op mijn 10e gediagnosticeerd, in groep 6 was dat. Toen ben ik begonnen aan de Ritalin. En toen ben ik eigenlijk van een kaderadvies naar een HAVO-VWO-advies in groep 8 gestegen door de Ritalin. Dat was vrij bijzonder. Mijn docent en mijn moeder die stonden helemaal perplex van mijn CITO-score. Dus dat bekende fenomeen, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Dat is een en al dat. Toen op de middelbare voelde ik me eigenlijk wat ongemakkelijker met Ritalin. Ik werd hyper alert op mezelf dat ik zo zat. Ik dacht, ik ga nu eventjes anders zitten. En wie kijkt er naar mij, wie lacht er om mij. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Lange tijd geen medicatie gebruikt. Tot 2 jaar geleden, omdat ik eigenlijk best wel in de knel zat met mezelf. En mijn gedachten gewoon niet kon uitzetten. Het was gewoon echt een explosie constant aan gedachtenstroom. En ik merkte dus ook, als ik dan naar de psycholoog ging, dat ze een soort berenput van emoties openden, waarvan ik geen flauw idee had hoe ik daar mee om moest gaan. En inmiddels slik ik dexamfetamine. Daar ben ik heel erg tevreden mee. Dus het is een beetje een zoektocht en het is zo verschillend wat medicatie bij iedereen doet. Dus het is niet zo, dit werkt goed voor je of dit niet. Je zult het echt moeten uitproberen.
Ja.
En de vraag is, wat is jouw leefsituatie op dit moment? Zit je in een 60-urige werkweek, in een hele drukke functie, waarvan je denkt, ik moet nog productiever kunnen werken, dus ik ga aan de medicatie? Dan zou ik absoluut zeggen, dat is echt een no-go. Ga eens kijken naar hoe je je leven graag wil inrichten, idealiter. En misschien kunnen we samen eens kijken welke stap je daarin kunt zetten, want dat is best spannend om zomaar van functie te veranderen. Of aan te geven, ik vind het werk te veel, ik wil minderen, of ik wil helemaal niet op planning en structuur zitten. Ik wil meer creatieve dingen doen.
Ja.
Ja, het is zo'n groot onderwerp waar je eindeloos over.
Ja.
Maar op dit moment, dexamfetamine werkt op dit moment heel goed voor mij en ik neem dat niet elke dag. Ik doe dat op het moment waarvan ik denk vandaag heb ik daar behoefte aan.
Ja, mooi. Nou ja, dus ik denk wel als we het hebben. Ik denk dat het sowieso persoonlijk is en afhankelijk van je situatie. Ik heb vanuit coaches, ik heb het heel kort geslikt. Ik heb sowieso dexamfetamine en methylphenidaat geslikt. Voor mij was dexamfetamine wel ook prettig. Maar de rebound vond ik te heftig. Je krijgt niet meer zomaar dexamfetamine overigens. Iedereen krijgt nu methylphenidaat voorgeschreven als eerste medicatie. En ja, ik zie dus bij coachklanten dat dus ook hele negatieve reacties kan hebben. Dus ik zie echt bij mensen die zich meer neerslachtig voelen, echt heel erg down voelen. Die ervaring heb ik ook. Dus ik vind dat best wel heftig. Maar eigenlijk wil ik ook niet die weg op gaan over. Want ik denk dat dat heel persoonlijk is. En dat denk ook dat dat aan jou zelf is. Dat iemand anders nooit voor jou kan beslissen of je er wel of niet aan de medicatie moet. Wat ik wel dan daarover wil delen is de bewustwording over wat iets met je doet. Dus wat medicatie met je doet, het dempt eigenlijk bepaalde symptomen waar je last van hebt. Is dat wat je wil op dat moment? Ja, het helpt je dan, hè, in een bepaalde situatie. Maar als we het dan bijvoorbeeld vergelijken met microdosen, dan hebben we het. Want sommige mensen slikken medicatie, kan het dan samen? Dan zeg ik, nou ja, waarom zou je dat willen? Je moet je bewust zijn bij wat je tot je neemt en waarom je dat tot je neemt. Ja. Dus het ene neem je tot je meer om, ja, om even wat verder van jezelf af te gaan. Eigenlijk, ja, hè? Want je komt wat minder tot die kern. Want het helpt je om in een soort van lente te zitten. Het andere helpt je om juist dieper te gaan en dichter bij jezelf te komen. Dus in die zin zijn het geen vriendjes van elkaar. Ze doen niet, hè, ze dienen niet hetzelfde doel. Dat is hoe ik het zie.
Ja. En vertrouw ook je eigen intuïtie en je nieuwsgierigheid daarin. Dus heb jij heel erg de behoefte om dat uit te proberen? Probeer het uit. Kijk wat het doet. Want er is natuurlijk ook een reden waarom je hier nieuwsgierig naar bent en dit aan je omgeving vraagt. Van, hey, hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jou? En hoe werkt dat dan? Vertrouw je intuïtie daarin en maak daar ook keuzes in. Ook al is het spannend om keuzes te maken.
Ja, en dat is wel mooi, want dat wordt ook gevraagd. Vinden jullie het ook zo lastig om keuzes te maken? En misschien is dat wel mooi om ook eventjes mee af te sluiten, want we zijn al best wel eventjes aan het woord. Besluitloos zijn is denk ik is heel erg een teken van in je hoofd zitten. Dus dan ben je heel erg in je hoofd met allerlei gedachten bezig. En wat mij betreft ook een kenmerk van mensen met ADHD. Dus hoe meer je in je hoofd zit van ik zie dat angst, ik zie dat als angst. Ik zie dat als nou ja, ook heel erg in je linkerbreinhelft zitten. Dus lijstjes maken, afwegen. Je maakt geen keuzes vanuit je brein. Dus uiteindelijk komen keuzes altijd vanuit gevoel. Je hoofd zet jou namelijk niet letterlijk in beweging. Je hoofd is er alleen maar om na te denken. Wat jou wel in beweging zet is een onderbuikgevoel of een hartverlangen. Of iets wat je echt heel graag wil. Dus we hebben het hier wel typisch over een voorbeeld over hoe ben je naar buiten gericht. Dus ben je heel erg aan het afwegen wat verstandig is vanuit je hoofd.
Aan het
zou
vragen
moeten.
Aan je omgeving.
Ja, precies. Heel erg van wat vind jij ervan. Want, hè? Maar het is in de essentie niet belangrijk wat anderen ervan vinden. Het is belangrijk hoe jij je erover voelt. En als je dus het gevoel hebt dat je niet... daar dus niet in connectie mee bent, dan is de eerste stap om weer dichter bij jezelf te komen. En om gewoon echt je af te vragen, ja, wat vind ik belangrijk en wat is belangrijk voor mij? En daar zijn ook allemaal verschillende manieren om dat te doen. Dus doe vooral ook wat voor je past. Dat kan mindset zijn, dat kan coaching zijn, 1-op-1. En dat kan, voor mij is dat microdosen heeft daar ook aan bijgedragen. Omdat ik meer aanwezig ben in mijn lijf, bij mezelf, bij mijn onderbuikgevoel, bij mijn hart. Kan ik ook beter keuzes maken, want ik zit dus niet zoveel in je hoofd. Maar ja, ga uit je hoofd. Dus dat is wat ik erover kan zeggen.
En ik vind het heel erg grappig, want jij verwoordt exact wat ik heel vaak uitleg. Maar dan net op een andere manier. Ik denk, oh ja. Wat ook belangrijk is om te weten, enerzijds vinden we het ook heel lastig om te voelen. Want er zitten ook negatieve gevoelens. En die negatieve gevoelens zijn ook een soort rookmelders die afgaan van, joh, ik heb het hier niet naar mijn zin. Ik wil iets anders in het leven. Dus die keuzes maken, als je meer naar je lichaam durft te luisteren en... je schrikt als die rookmelder afgaat, maar je mag ook blij zijn dat die afgaat, want anders fikt het hele huis af. En je zult die rook moeten volgen om dat kleine vuurtje in de pan of in de keuken te blussen voordat dat hele huis afvikt. En dat is spannend en dat is eng, maar als je dat onderdrukt en niet doet, zijn de gevolgen eigenlijk erger. Ja. En daarom is voelen zo belangrijk. En als je dat spannend vindt en uitdagend, ga dan eens kijken naar coaching of iets van hulp in je omgeving. Omdat je kan zoveel zelfhulpboeken lezen als je wil. Maar dat is ook weer heel veel op ratio. En je zult echt meer moeten gaan leren voelen. En als je dat meer kunt, dan wordt keuzes maken gewoon easy fucking peanuts.
Nou ja, niet als je in je herfst zit hoor. Niet voor mij als ik in mijn herfst zit, maar het wordt wel heel anders. Ja, klopt. En sinds ik dat ben gaan doen, is mijn leven ook zoveel, nou ja, beter. En kan ik ook steeds veel op mezelf vertrouwen. Dus je krijgt er ook meer zelfvertrouwen van, als je dus meer op je gevoel gaat. Dus,
het is makkelijker je geluk te volgen.
Ja, want dat is je motor.
Geluk is hetgeen waar ik naar op zoek ben in het leven.
Ja. Ja, mooi.
En toen raak ik afgeleid door dure spullen en wat zal mijn omgeving vinden. En dan moet ik weer terug even naar mijn hoofdpad. En oh ja, maar wat betekent geluk voor mij? Hoe voel ik dat? En wat voor keuzes en veranderingen in mijn leven moeten er plaatsvinden? Omdat ik verander elke dag weer en ik ontwikkel. En dan heb ik weer nieuwe behoeftes en nieuwe verlangens.
Ja, wat is echt belangrijk voor mij? En aan de hand, als je dat weet, dan is het ook makkelijker om keuzes te maken. Is het ook makkelijker om bepaalde dingen te laten... of bepaalde dingen juist te doen. Ja, dat is grappig, want Carmine zegt, hoe staan jullie tegen het verschil tussen ADD en ADD? Nou, daar hebben Nienke en ik een fantastisch mooie podcast over opgenomen. Ik weet even niet uit mijn hoofd...
Dat is lang geleden.
Ja, maar ik weet even niet meer welke aflevering het is. Maar daar gaan we hier uitgebreid op in. Dus die kan je daarvoor terugluisteren. En ik vind het heel fijn dat je ook de vraag stelt, gezondheidsrisico's, microdosis. Nou, 1, ik geef morgen een gratis live masterclass. Dus voor iedereen die meer wil weten over microdosing, wat zijn de risico's, wat zijn de voordelen, hoe start je, kan je dus morgen of volgende week dinsdag bij mijn live masterclass zijn. Daar kan je inschrijven via mijn link in bio. Dus check eventjes mijn bio en dan kan je daarvoor inschrijven. En daar neem ik je ook mee in de risico's. Ik wil daar nu niet veel op ingaan.
We kunnen eindeloos doorpraten.
Ja, we kunnen eindeloos doorpraten. Maar daar ga ik je alles over vertellen. Ik kan wel zeggen dat microdosen volgens ook onderzoek wetenschappelijk gezien heel onschuldig is. Vrij onschuldig is. Niet voor iedereen, dus er zijn disclaimers. Maar over het algemeen is het heel onschuldig. Maar doe je eigen onderzoek en kijk even mijn masterclass als je hier meer over wil weten.
En je laatste post zag ik ook wel disclaimers.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Oké. En nog de laatste kortingscode-update. Ja. Insta live op destuiterballen.nl/hormonen. Voor boven de early bird korting van €25 ook nog €40 korting met de code Insta live voor de mini-training ADHD en hormonen. Eindelijk grip op je emotieregulatie en mood swings met je cyclus.
Ja, mooi. Ik denk, hele toffe cursus. Dus als je meer wilt weten erover, ga daar zeker naar kijken. Dankjewel Nienke. Sowieso ook voor het maken van die cursus. Dankjewel daarvoor. Ik denk dat er heel veel vrouwen bij geholpen zijn. En dit is alleen nog maar het begin.
Dankjewel. Ja, absoluut. Cool.
Okay.
Jij bedankt voor al deze nieuwe informatie voor mij over microdosing. Want ik wist er helemaal niks van. En ik ben nu eigenlijk wel een klein beetje extra nieuwsgierig en geïnspireerd. Dat ik denk, wil ik ook proberen. Bedankt voor deze, mijn eerste live.
Ja.
Dat je me daarin hebt begeleid.
Ik vond het heel gezellig.
Ik vond het best spannend.
Zoals altijd. Je hebt het supergoed gedaan. Dankjewel.
Thanks.
En dank allemaal voor het kijken, voor jullie vragen, voor jullie reacties. Ik hoop dat we alle vragen hebben beantwoord. Zo niet, kan je altijd even onder de live die we posten nog je vraag stellen. Of natuurlijk gewoon contact opnemen met mij of Nienke. Nienke via de Stuiterballen en mij via dit account. Nee, niet dit account, we zijn nu op allebei de accounts. Danielle Meesters. Oké, hele fijne dag, Nien en de rest. En we spreken elkaar snel.
Doei!
Doei!